dan heb ik een verzoek of u weer eventjes zo min mogelijk wil bewegen. U kunt straks, als het medium in trance is, kunt u alles weer rechtzetten wat u wilt. Maar wilt u nu even zo min mogelijk bewegen en zo min mogelijk blijven.
Goedenavond, vrienden. We gaan u vragen, mits niet persoonlijk beantwoorden, zo goed als dat kan. U hebt de keuze, moet u nu maar zeggen, een paar vragen uitvoerig of zoveel mogelijk vragen, maar dan kortaf.
Uitvoerig hebben we eigenlijk nooit gedaan. Nee, er zijn heel veel vragen hoor.
Ja, dat proberen we toch altijd wel te doen. Maar goed, ik begrijp dus, u denkt, nou ja, hou tussen beiden, maar schiet wel op. Laten we dan maar meteen beginnen.
Bent u op de hoogte van de wederkomst van Maitreya en de meester van wijsheid?
Ik heb erover gehoord, ik ben niet op de hoogte van tijdstippen of plaatsen.
Kunt u iets vertellen over de hiërarchie van deze planeet?
Zeer simpel gezegd, een aardziel, daarnaast een meer verpersoonlijkte vorm aardgeest, daaronder een aantal, zeg maar, dienende geesten of ondergeschikten, en deze regeren tezamen dus het geheel van de groepsgeesten, de volksgeesten, natuurgeesten en wat iets meer zijn. Voldoende?
Denkt u dat de komende... Ik geloof dat er staat Uranus-Saturnus-conjunctie op 13 februari op aarde een grote invloed heeft?
Ik heb het gevoel dat er inderdaad rond die tijd wel het een en ander staat te gebeuren. Maar ik vermoed dat de uiting daarvan pas 1 of 2 dagen later overal kenbaar zal zijn.
Is het verkeerd om via hypnose informatie over vorige levens te verkrijgen?
Verkeerd is niets wanneer je het maar eerlijk en oprecht doet, maar op het ogenblik dat je bezig bent je bezig te houden met de levens die je eens geleefd hebt, vergeet je vaak dat je nu je eigen leven moet leven en dat is het belangrijkste op het ogenblik. Dus vooral wanneer dat gaat uit meer geneeskundig, therapeutisch inzicht en streven, acht ik het wel goed. Hierdoor kun je de mensen dus bevrijden van allerhand dwangvoorstellingen die hen via het onderbewuste regeren. Maar verder vind ik er persoonlijk weinig zin in. Als je dood bent, dan weet je het na enige tijd toch wel. Dus waarom zou je hier kosten en moeite niet sparen en wachten totdat je kunt zeggen, nou, zo heb ik mijn leven geleefd, dat was mijn voorgeschiedenis en zo moet ik verder.
Er zijn bij schizofrene patiënten lichte afwijkingen gevonden in de werking en structuur van de hersenen. Op welke manier hebben die iets met de ziekte te maken en men weet niet of het om oorzaken, gevolgen of bij verschijnselen gaat en is het een gevolg van een virusinfectie? En zo ja, hoe is het dan te voorkomen of te genezen?
Zover mij bekend is het geen virusinfectie, ofschoon er wel bepaalde vergiftigingsverschijnselen ontstaan die een schizofreen gedrag kunnen veroorzaken. De afwijkingen in de hersenen zijn het resultaat van de veranderingen in het lichaam over het algemeen of een sterk psychische schok. Het is dus niet zo dat je kunt zeggen, zij zijn primair en daaruit vloeit al het andere voort. Voldoende?
Is er ook een dieet voor schizofrene patiënten waardoor de klachten minder worden?
Ja, er is een mogelijkheid, maar ik weet niet of de patiënten dan niet meer schizofreen worden door het dieet dan ze al zijn. Het is namelijk zo, geef ze zoveel mogelijk verse groenten, dus veel vitamine. En zorg dat ze een goede balans hebben, waarbij je ook rekening moet houden met het feit dat de nadruk op E en B13 niet mag worden gelegd. Die moeten dus in verminderde mate in dieet aanwezig zijn. Verder zou ik aanraden om zo weinig mogelijk dierlijk vet en vlees te gebruiken in dit geval, omdat hierin vaak residuen zijn die dan toch weer de eigen onevenwichtigheid kunnen versterken.
Het lezen over esoterische onderwerpen is voor mij nu nog een vrij intellectuele bezigheid. De vraag, hoe kun je beginnen als je je intuïtieve kanalen wilt openen?
Nou, dat is heel eenvoudig. Als u na heeft gelezen, dan zegt u niet, oh, zo zal het wel zijn, of dat is mooi gezegd. Maar dan zegt u, wat heeft het mij gedaan? Dan gaat u bezig met uw eigen gevoelens. Daaruit komt dan een formulering voort die voor u op dat ogenblik juist is. Werk met die formulering. Heel vaak zult u ook met bepaalde symbolen worden geconfronteerd op den duur. Concentreer u dan op de symbolen, niet op stellingen. U zult ontdekken dat u daardoor uw innerlijke wereld op een andere manier benadert en daarmee dus ook esoterisch betere resultaten kunt boeken.
Kunnen zwarte magiërs ook as materialiseren?
Elke magier kan bepaalde stoffen verplaatsen, maar over het algemeen materialiseren ze alleen datgene wat ze gedematerialiseerd hebben. Met andere woorden, het wordt over het algemeen uit de materie weggehaald en in de materie teruggebracht. Magiërs die werkelijk reëel kunnen scheppen, moeten hoge ingewijden zijn en in de zwarte cirkels bestaan er maar heel weinigen die daartoe in staat zijn. Voldoende?
Kunt u iets, al is het maar een soort raadsel of zo, zeggen over de gelijktijdigheid van incarnaties en wat is vooruitgang los van tijd?
Gelijktijdigheid van incarnaties is in feite een boek waarvan alle hoofdstukken gelijktijdig te zien zijn. En wanneer je zegt, wat is gelijktijdigheid, dan kun je zeggen, het ogenblik waarop de tijd niet meer bestaat, omdat alles wat in tijd werd gezien, nu in zijn werkelijke samenhang kan worden beleefd of beschouwd. Voldoende?
Is zelfdoding een soort kosmisch taboe of een van de ontelbare dingen die je kunt doen en laten?
Het is een van de ontelbare dingen die je kunt doen of laten, maar zoals alle dingen die je kunt doen of laten, zitten er consequenties aan vast. En aangezien zelfdoding over het algemeen gericht is op een poging om aan het eigen ik of consequenties voor het ik te ontvluchten, moet men er rekening mee houden dat die consequenties niet ongedaan blijven, omdat spanningen na de dood voortbestaan en daarmee het probleem levensgroot en nu meestal onbeheersbaarder nog tot uiting gaat komen.
Als ik deel ben van een geheel, waarom voel ik dat dan niet constant?
Omdat u zelf nog niet constant genoeg uw innerlijke waarde kunt beleven, om daardoor te vergeten wat u naar buiten denkt te zijn en probeert anderen te laten zien wat u niet bent.
Kent u de oorsprong van Pulap Pencak Silat? En dat is een Indonesische vechtsport. En hoe is deze ontstaan?
Ik heb niet voldoende gegevens om daar een verantwoord antwoord op te geven.
Kunt u vertellen over de oorzaak van een wiegedood van baby's? Moeten we dit meer geestelijk benaderen, omdat over de lichamelijke oorzaak weinig of niets bekend is? Welke betekenis heeft dit voor de ouders en hoe kunnen zij dit het beste verwerken?
Wanneer wiegedood optreedt, dan is dat over het algemeen iets waaraan de ouders weinig of niet kunnen doen. In enkele gevallen moet je zeggen dat de ouders niet voldoende voorzorg hebben getroffen of niet voldoende toezicht hebben uitgeoefend. We moeten ons verder realiseren dat onevenwichtigheden in het kind ook na de geboorte kunnen ontstaan en deze kunnen voeren onder meer tot hartstilstand, vaak voorafgegaan door lichte ademmoeilijkheden. Deze zaken zijn in feite een onevenwichtigheid van de interne secreties, waardoor een toestand ontstaat die heel dicht komt bij angstshock. En op dat ogenblik verwijdert de geest zich eruit en zal dus een nieuw leven, meestal op korte termijn, weer moeten beginnen als mens. U moet het dus gewoon zien als iets wat nu eenmaal gebeurt. En wat de ouders betreft, onthoudt u maar één ding. Kinderen heb je nooit. En de meeste ouders tegenwoordig zijn al bang voor het feit dat de kinderen hen soms hebben. En zolang ze elkaar niet kunnen aanvaarden zoals ze zijn, zijn ze voortdurend bezig om elkaar beet te nemen. voldoen.
Ik heb wel eens gehoord dat die baby's nogal veel in- en uittreden. Klopt dat? Heeft dat er ook nog mee te maken?
Nou, meestal niet, omdat dus bij de incarnatie een heel syndroom ontstaat. Dat hangt samen onder andere met de geboorte zelf, de wereldverandering, zeg maar. En dan worden de vage herinneringen herbeleefd van vorige levens en van doelstellingen die men had toen men incarneerde, maar die men zich nu eigenlijk niet meer geheel kan herinneren. Daar kunnen allerhande effecten een rol bij spelen. Uittreding komt bij baby's betrekkelijk weinig voor.
Als een mens met 6 vingers en 6 tenen geboren wordt, zoals onlangs in Nederland een babymeisje, en dat wordt operatief verwijderd, is het dan schadelijk voor de hersenfuncties in verband met de grotere hersenfunctie? En is dit een genetisch overblijfsel van vroegere buitenaardse wezens, bijvoorbeeld de Elohim?
Er zijn zelfs stammen geweest op aarde, onder andere in West-Afrika, die bijna allemaal 6 vingers hadden. Op het ogenblik zijn er mensen met 5 vingers die zich gedragen of ze er 7 hebben. Dus ik zou zeggen, het is hier hoofdzakelijk een poging tot sociale aanpassing. En die operatie zal over het algemeen ten aanzien van de sociale oriëntatie gunstig zijn, terwijl de resterende hersencapaciteit dan verbruikt kan worden op een andere manier. Maar ja, aangezien de meeste mensen ongeveer 1/3 van hun werkelijke hersencapaciteit kunnen gebruiken, zou ook zonder dat uitbreiding van het hersengebruik op de juiste wijze kunnen geschieden. Voldoende?
Hoe kun je iemand helpen die een psychische schok heeft gehad, aangezien iemand dan moeilijk uit zijn eigen wereld komt, bijvoorbeeld zuurstofgebrek?
In heel veel gevallen is het verstandig om eerst de wereld van de ander met diens probleem als reëel te aanvaarden, ook wanneer dat voor u misschien moeilijk is. Vanuit die wereld moet u zoeken naar een beweegreden die eventueel de uiterlijke verschijnselen kan verminderen. En wanneer u daar eenmaal in slaagt, ontstaat een vertrouwensrelatie waardoor u suggestief het beleven langzaam naar de norm kunt terugvoeren. Voldoen?
Wanneer gaat de aarde de buitenarm van het melkwegstelsel binnen en wanneer wordt de hardere stralingsfrequentie voelbaar voor de mens?
Wanneer we rekenen dus de buitenarm, u bevindt zich daarin in namelijk, maar dat men dus de buitenste tip zou bereiken, gezien de zonnebaan zeer onwaarschijnlijk, dan zou dat waarschijnlijk geschieden tussen de 7 en 8 miljoen jaar af heden. En zou ze daar terechtkomen, dan zou er geen hardere straling ontstaan, maar wel een veel intensere zonneactiviteit. En deze zou kunnen voeren tot, het zij, onevenwichtigheden van de zon, tot nova worden toe, dan wel kunnen voeren tot een langzaam terugvallen van de zonneuitstraling, afgewisseld met enorme zonneuitbarstingen. In dit geval zal leven in de huidige vorm op aarde, dacht ik, niet meer mogelijk zijn. Maar ik vermoed dat de baan dus, gezien de buigingsgraad die ze bezit, voor die tijd weer terugkeert en langzaam in de richting gaat steven over ongeveer 1,5 miljoen jaar van het aanhechtingspunt van deze buitenarm van het melkwegstelsel.
Uranus gaat binnenkort door de steenbok lopen. Wat is de betekenis hiervan voor de toekomstige gebeurtenissen in de wereld?
Ja, het betekent dat er ontzettend veel gemekkerd zal worden. Dat is een eigenschap van elke steenbok en steengeit. Het betekent verder dat allerhand idealistische en dogmatische bewegingen sterk naar voren zullen treden. Het houdt ook echter in dat daardoor de algemene aanvaarding van dogmatiek aanmerkelijk wordt beperkt en geschaad. Het resultaat zou kunnen zijn een nieuw geestelijk leven voor veel mensen, dat ook invloed zal hebben op maatschappelijke vorm en verdere ontwikkeling. Voldoen?
Hebben jullie op dit moment wel eens uitwisseling geestelijk met buitenaardsen? En indien dat zo is, is het de laatste tijd meer voorkomend dan bijvoorbeeld 50 jaar geleden in verband met de sterke veranderingen die plaats gaan vinden?
Nou, wanneer wij contact hebben met wat u buitenaardse noemt, dan is dat altijd op basis van datgene wat wij aan inhoud hebben en zij aan inhoud. Dat wil zeggen dat we elkaar ontmoeten als gelijkwaardigen, maar dat datgene wat we aan elkaars voorstellingswereld toevoegen maar zeer gering is. En dat houdt dus in dat dergelijke ontmoetingen altijd hebben plaatsgevonden en plaats zullen vinden. Van een verhoging van frequentie is mij niets bekend. Maar ik ben maar één geestje in een hele grote reeks van geesten. Bij de oordechter heb ik daarover niets vernomen. En vanuit de Witte Broederschap zijn ook zeker geen aanduidingen of directieven in die kant kenbaar geworden.
Kan een juiste correctie van de geboortehoroscoop plaatsvinden door middel van in het verleden voorgekomen primaire en secundaire directie?
Dat kan inderdaad. Omdat wanneer je dus een aantal gebeurtenissen kunt constateren in het verleden op tijdstip en op constellatie, het mogelijk is aan de hand daarvan te berekenen welke correctie de geboortehoroscoop nodig heeft om bij deze gebeurtenissen te passen. De progressie daarvan kan dan eventueel juister berekend worden dus op grond van deze nieuw berekende geboortehoroscoop.
Heeft onevenwichtig gedrag sterk met de oorchakra te maken?
Er bestaan geen oorchakra, er bestaan een voorhoofdchakra, een kruinchakra, er bestaan een keelkopchakra, maar geen oorchakra, zover mij bekend. Ik heb er nog nooit een gezien tenminste. Dat evenwichtstoringen voor kunnen komen uit fouten in de gehoororganen is algemeen bekend. Dat moeten we dus bevestigen. Of dit geestelijk kan worden veroorzaakt en of geestelijke onevenwichtigheid eruit voort zal komen, waag ik te betwijfelen. Maar de onzekerheid die kan ontstaan wanneer een evenwichtstoring aanwezig is, kan wel psychische gevolgen hebben. Voldoende?
Heeft de linker hersenhelft een andere training dan de rechter hersenhelft? En is dit te verhelpen met de soundtherapie? Dat is een muziekbrug maken van 16.000 hertz tot 23.000 hertz. Met tussenpoos een ultrafrequente sound van ongeveer 8000 hertz. En die laten klinken tussen Bach of Mozart door. Dit plus minus 3 uur per dag gedurende 3 maanden.
Ja, als je zo'n kuur hebt gehad, dan zeg je, oh Mozart, Bach. Maar er is een verschil tussen linker en rechter hersenhelft. En dat ligt aan de wijze waarop de centra die daar gecentraliseerd zijn gebruikt worden. Bijvoorbeeld emotionele woordbetekenis zit in de ene hersenhelft, maar klankbetekenis en rationele samenhang weer in de andere. Er is een hersenbrug zoals u weet, er is een soort weefselnaad waarover die uitwisseling plaatsvindt. Gelijk richten kun je dat alleen wanneer er werkelijk grote verschillen zijn. Wanneer je echter probeert ze gelijk te richten, terwijl de verschillen zeer klein zijn, zul je één van de kwaliteiten, ofwel de emotionele of de rationele, zodanig onderdrukken dat dus een gedrags- en belevingswaarde ontstaat die niet meer aan het normgedrag voldoet. Voldoende?
Zullen er nog belangwekkende vondsten plaats gaan vinden op het gebied van kunstmatige intelligentie?
Kunstmatige intelligentie, dan bedoelt u daarmee waarschijnlijk dus de moderne computers. Het is inderdaad op het ogenblik zo dat men bezig is om een zelfcorrigerende computer te ontwikkelen, die zowel via geluid als via aflezing, dus visueel, gegevens op kan nemen en deze kan verwerken, waarbij een bepaalde emotionele selectie kan plaatsvinden. Maar die blijft dan altijd beperkt tot de factoren ja, nee of neutraal. En dat betekent dus dat de ontwikkeling niet gaat in de richting van de mens. Het belangrijke bij computers echter, wat niet te verhelpen is, is dat de computer afhankelijk is van zijn input. Wanneer de input van de computer beperkt is, in welke zin dan ook, zijn de resultaten die verder volkomen logisch worden getoond, in wezen onjuist. Dit blijkt onder meer bij verschillende scenario's die computers geven die militair gebruikt worden. Een deel daarvan houdt namelijk totaal geen rekening met de waarde van de mensen en de reactie van de mensen en hun invloed erop en probeert alleen maar na te gaan hoe wapen evenwichtig kunnen worden gebruikt zonder te beseffen dat mensen daarbij betrokken zijn, anders dan als robots. Voldoende? Ja, dat heeft te maken dus met de moderne halfgeleidertechniek. U weet dat is microtechniek geworden. En dat betekent dus dat zeer kleine veranderingen of neerslagen die bijna niet te voorkomen zijn, een verandering van reactie kunnen veroorzaken. De computervirussen zijn dus niet virussen op zichzelf. Het zijn gewoon kleine fouten die ontstaan, waardoor de computer een afwijkend gedrag gaat vertonen. En dat afwijkende gedrag kan dan door een nieuwe combinatie van bestaande gegevens voeren tot resultaten die de mens het product lijken te zijn van een zelfstandig denken, dan wel van een complete waanzin. Programmeringen dienen altijd te zijn aangepast aan het standaardprogramma van de computer. Op het ogenblik dat dit niet of niet volledig het geval is, zelfs bij huiscomputers komt het tegenwoordig voor, door verwisseling tussen kwaliteit van hardware en software vaak van verschillende soorten, dan ontstaan afwijkingen in de computerverwerking. En dan kan het zijn dat ofwel het oorspronkelijke programma tijdelijk overvleugeld wordt door het ingespeeld programma, dan wel omgekeerd dat het aanwezig programma het overwicht behoudt, maar daarbij het ingegeven programma dus varieert tot het past bij het standaardprogramma. Voldoende?
Wat moet de mens leren van het plotseling voorkomen van AIDS?
Dat het beter is om je verstand te gebruiken bij de uiting van je gevoelens dan lagere delen.
Voor Bombay heb je de grotten van Elephanta. Zijn de daar bestaande Shiva-tempels van geestelijke betekenis en welke?
Er zijn daar, zover ik weet, alles bij elkaar 14 tempels. De meeste van die tempels hebben vroeger magische betekenis gehad. Dat hangt samen met de godheid. Maar of er daarbij nog één is die exceptioneel is, is mij niet bekend.
Sommige mensen vertonen in depressiviteitstoestand plotseling aanvallen van suïciditeit. Later zeggen ze, het gaat buiten me om. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er wel?
Wat er gebeurt is dat de emotie het verstand overweldigt, waarbij dus in vele gevallen het onvermogen om tot een verstandelijke oplossing te komen tot een emotionele gestoordheid voert. Daaruit ontstaat een negatieve voorstellingswereld en deze negatieve voorstellingswereld kan dan inderdaad suïcidale neigingen ten gevolge hebben. De mens echter kan zichzelf niet toegeven dat hij emotie beheerst is en dat zijn ratio niet reëel heeft gefunctioneerd. Dient ten gevolge zegt hij, het is mij overkomen, ik kon er niets tegen doen. Hij had er iets tegen kunnen doen wanneer hij bij het erkennen van de tendens zijn ratio had gebruikt en van daaruit een nieuwe benadering van zijn gevoelens had gezocht.
In hoeverre is de zeer snelle groei en opkomen van allerlei paranormale opleidingen onverantwoord? En hoe kun je als leek het kaf van het koren scheiden?
Aan de appel kent ge de boom. Ofschoon ik toegeef dat soms meer op kokosnoten lijkt wat eruit komt. Maar de bezigheid en de interesse voor het paranormale in zichzelf draagt vrucht. De mens die gaat beseffen dat er andere waarden zijn dan de zuiver materiële, dat je zelfs met die waarden in de materie veranderingen kunt veroorzaken, is erg belangrijk. want dit voert tot een aanvaarding van een geestelijke zelfstandigheid die niet meer afhankelijk is van stoffelijke dwang. En als zodanig zou ik zeggen, is het eindresultaat meer nuttig dan onnut. Maar het kaf van het koren scheiden, wanneer u een opleiding volgt, dan moet u daardoor ook veranderingen ondergaan en moet u daardoor ook voor uzelf bruikbare kwaliteiten ontwikkelen. Is dit niet het geval, dan moet u niet zeggen, ik ga een vervolgcursus nemen, dan zegt u gewoon, ik ga mijn verstand gebruiken, dat is veel goedkoper.
Heb je als geest ook altijd te maken met de wereld van symbolen om je heen? En of moet je ook leren denken en interpreteren?
Dat ligt helemaal aan de geest die je bent. Dat is dus een zuiver persoonlijke kwestie. Er zijn mensen die bepaalde symbolen altijd weer in hun omgeving als het ware manifesteren. Nadat ze dood zijn. En voor hen zijn die dingen erg belangrijk. Maar aangezien je met die symbolen maar heel weinig contact met anderen kunt krijgen, is het duidelijk dat die symbolen moeten verdwijnen en plaats moeten maken voor de emotio-uitwisseling, dus de wederkerige empathische overdracht van gevoelens, waardoor interpretatie van mentale beelden of denkbeelden of voorstellingen juister en in grotere eenheid mogelijk wordt. En dan komt een nieuwe betekenis voor beelden tot stand, welke gelijktijdig een taal is en voor de daarbij betrokken ego's omgevingsscheppend werkt.
Kunt u enkele sterk geestelijk geladen plaatsen in Zuid-India noemen en wat voor energieën heersen daar?
Nou nee, dat gaat me te ver.
Wat kunt u zeggen van het nut en de waarde van het gebruik van de zogenaamde hypothetische planeten in de astrologie?
Ze gaan uit van het bestaan van een harmonische planeetreeks. Daarbij vergeet men heel vaak dat deze reeks niet meer kan bestaan, omdat er een aantal rampen hebben plaatsgevonden. Overigens, de zogenaamde mysterieplaneten bestaan ten dele reëel, maar zijn qua massa zodanig klein en qua omloop zodanig traag, dat ze op de horoscopie zelf weinig invloed hebben. Het is dus niet iets waar je in het bijzonder mee dient bezig te houden. Voldoende?
Heeft de wereldmeditatie van 31 december jongstleden goede resultaten gehad en hoe zal het op 13 februari gaan?
Ik heb even geïnformeerd. De meditatie die rond de jaarwisseling heeft plaatsgehad, heeft inderdaad een sterk lichtende uitstraling vertoond en moet als zodanig nuttig worden geacht voor het geheel van de wereld. Hoe dat zal gaan ten aanzien van een toekomstige meditatie kan ik natuurlijk niet zeggen, omdat dat afhankelijk is en van de intensiteit, het aantal deelnemers, de gerichtheid en wat iets meer zijn.
Hoeft de spreker van voor de pauze niet meer hier te incarneren?
Ik denk dat hij dat van harte hoopt, maar of dat nou werkelijk het geval is, persoonlijk betwijfel ik het. Maar ja, geesten waarderen elkaar ook wel eens onjuist.
Het Tesla-horloge van Dr. Puaric dat een lage toon van 8 hertz uitstraalt, wat voor effect heeft dat op mensen?
Het is een lage toon en dat wil zeggen dus dat voor het zenuwstelsel in ieder geval een bepaalde impuls wordt gewekt. Of dit energiegevend is, weet ik niet. Ik ben onvoldoende op de hoogte van de technische gegevens. Maar ik kan mij voorstellen dat een dergelijke toon dus stabiliserend op de persoonlijkheid werkt en gelijktijdig een grotere gelijkmatigheid van levensstroming uiteindelijk ten gevolge heeft. Maar dat zal wel enige tijd vragen.
De Russen en Amerikanen schijnen stoorzenders in gebruik te hebben, zoals Woodpecker, die gericht zijn op bepaalde gebieden. Wat voor storing kunnen ze op de mens enzovoort hebben? 11 golven misschien?
Er zijn een paar zenders in gebruik die vreemd genoeg op het krachtlijnenstelsel rond de aarde, het lijnlijnenstelsel zeg maar wel eens, gericht zijn, althans op bepaalde knooppunten, om daardoor storingen te veroorzaken voor bepaalde proefnemingen die in zekere gebieden plaatsvinden. De werking daarvan is zeer onvolledig en ik geloof niet dat je kunt zeggen dat de huidig in gebruik zijnde zenders daar een voldoende invloed op kunnen uitoefenen.
Hoe is de situatie van Gerrit-Jan Heijn op dit moment?
Gisteren is hij gecontroleerd en bevond zich, het zij in coma, het zij kort na de dood. Dit was niet zonder meer te constateren. Ik zou het persoonlijk moeten gaan nagaan om hier een reëel antwoord te geven. Maar het schijnt dus dat de persoon dus in uitgetreden toestand actief was. En dat daarbij het zilveren koord op zijn minst genomen zeer zwak, mogelijk zelfs gebroken was.
Zijn de piramiden van Egypte, evenals later die in Mexico, in het verleden ook gebruikt voor contacten met buitenaardse wezens van andere planeten of zonnestelsels?
Nee, dat is niet het geval geweest. Maar men heeft deze piramide opgebouwd als een herinnering aan andere piramiden die krachten uit de atmosfeer wisten te plukken. Het is ja, een bepaalde periode van de Atlantische tijd geweest, kort voor de ondergang van het Eerste Rijk, waarbij men dus probeerde om statische ladingen op bepaalde punten, als het ware, te doen ontladen en daardoor zeer grote statische energieën te verzamelen die dan in vonkontladingen allerhand effecten konden veroorzaken. Men dacht later dat goden zich daar zouden manifesteren. Zo zien we bijvoorbeeld in Syrië Bel, die zijn tempel heeft op de top, terwijl ook de goden die aanbeden worden, bijvoorbeeld bij de Maya's en de Azteken, goden zijn die grote invloed hebben op het verloop op aarde en daarbij bepaalde aardenergieën en energieën van de atmosfeer mee representeren. Zover mij bekend heeft het dus niets te maken met ruimtevaarders of schone mensen zijn die dat graag veronderstellen. Iets anders is het met bepaalde structuren van ander omvang die in wezen oriëntatiepunten zijn en een eigen straling bezaten. En soms kun je, waar ze nu nog zijn, als in Stonehenge, kun je nog iets daarvan terugvinden. Zij zijn weer de oorzaak geweest dat men nu uit magisch-religieuze gronden later de zogenaamde bijlringen is gaan vervaardigen. Zoals u weet, ringen van stenen gelegd, waarbij een stenen bijl voor de markering van een onderbreking van de lijn wordt gehanteerd. U vindt ze onder andere in Normandië, maar je kunt ze ook aantreffen in delen van Egypte, delen van Griekenland en vreemd genoeg in de Indusvallei. Voldoende?
Zijn er bij de bouw van die piramide ook buitenaardse krachten betrokken geweest, bijvoorbeeld bij de bepaalde materialisatieprocessen?
Nee, er is gebruik gemaakt van psychische krachten. De priesters van Egypte hadden misschien weinig natuurkundige kennis in de huidige zin van het woord, maar ze waren wel meesters in het hanteren van bepaalde krachten die men nu Otkracht of soms ook Chi noemt. Krachten die dus in het ik kunnen worden opgewekt en waarmee onder meer zwaartekrachtverminderingen en telekinetische verschijnselen kunnen worden veroorzaakt. Voldoende?
Op welke wijze zou vanuit de Cheops-piramide geestelijk worden ingegrepen in geval van een soort conflict waar heel Afrika bij betrokken zou zijn? En wat is de aard van de eventuele kosmische krachten die hier huizen?
Er is mij hiervan niets bekend. Wel is mij bekend dat in de piramide van Cheops zich een verborgen kamer bevindt waarin bepaalde oude, zeg maar, apparaten of de restanten ervan zich bevinden. Hier zou ook kennis aanwezig zijn die in de wereld grote verandering kan veroorzaken. Er wordt door sommigen beweerd dat het hier vooral gaat om het eerste blad van het boek Tot. Het legendarische boek dus dat de beheersing van de natuurkrachten mogelijk maakt. En als men ook het tweede blad heeft gelezen, een kosmische beheersing in feite zou constitueren. Voldoende?
Is er een soort bewustzijnsvolgorde in het dierenrijk, bijvoorbeeld een kat hoger dan een koe? En hebben katten een hoger bewustzijn dan tijgers of leeuwen, of juist omgekeerd?
Bewustzijn is bij mens en dier een zeer variabele factor, zoals de feiten voortdurend weer uitwijzen. Maar waar emotionele bindingen ontstaan tussen bijvoorbeeld mens en dier of dieren onderling, ontstaat inderdaad een verandering van intellect. En kunnen deze dieren hoger worden aangeslagen dan de hen omringende? Dat betekent dat katten die in huiselijke kring een zekere kennis van de mens, maar ook genegenheid voor de mens ontwikkelen, hoger staan dan dieren die alleen een genegenheid voor plaats, bijvoorbeeld jachtgebied, ontwikkelen, wat instinctief mede bepaald is. Het is heel waarschijnlijk dat een huiskat die een redelijke genegenheid heeft voor mensen, een aanvaarding van mensen, kennis van mensen, dus hoger staat in vermogen en mogelijkheden dan een tijger die uiteindelijk een tamelijk eenzaam leven voert en hoogstens in paar tijd met wat soortgenoten rondtrekt. Voldoende?
Hoeveel tijd en levens wordt er gebruikt, zeer globaal, voor het doorlopen van het gehele plantenrijk, dierenrijk en de mensfase?
Geen zinrijk commentaar mogelijk. Dat kan lopen van 20 incarnaties tot vele duizenden. Dat ligt aan de beleving, aan de verwerking van de beleving, aan andere omstandigheden. Kortom, daar is geen enkel zinnig woord over te zeggen.
Geldt voor een dier ook dat ze een aantal mannelijke en vrouwelijke levens doormaken? En bestaat er daardoor ook een homofiele inslag?
U zou dus met de konijnen moeten praten. Een homofiele inslag komt bij dieren inderdaad voor. Opvallend is dat bij dieren datgene wat men onder mensen homofilie noemt een normaal verschijnsel is op het ogenblik dat een sterke paringsdrang aanwezig is en een vrouwelijke partner niet binnen bereikt. Dus je zou het kunnen zeggen, hier is het een betrekkelijk normaal verschijnsel dat voorkomt. Het komt niet bij alle diersoorten evenveel voor. En zal bijvoorbeeld niet voorkomen in een kudde paarden waar hengsten zijn, of een kudde koeien waar stieren zijn. Maar daar waar geen stieren aanwezig zijn, ontstaat dus zeg maar een lesbisch contact tussen sommige koeien. En dat blijkt dus een zekere vorm van bevrediging met zich te brengen en aan emotionele noodzaak te voldoen.
Edgar Cayce, Steiner en Sai Baba ontkennen dat Jezus als man heeft geleefd, dus intieme relaties met vrouwen en dergelijke had. Waarom zouden ze zich vergissen? En ook gaat het verhaal dat Jezus in India, dus niet in Palestina, kort gehuwd geweest was en kinderen had. Kon hij hen dan zomaar achterlaten en deed Boeddha niet hetzelfde?
Ja, dat is een hele mooie combinatie van vragen. Ik zal ze heel kort beantwoorden. Deze zieners gaan uit van het beeld dat de wereld zich van Jezus heeft gemaakt, niet van de werkelijkheid. Punt 2. Jezus heeft inderdaad relaties met vrouwen gehad. Maar deze relaties lagen op een ander niveau, waarbij de eventuele stoffelijke verwezenlijking ervan een bijkomstigheid was en niet een hoofdzaak. De Jezus die in Hindoestaan, geleefd heeft en daar gehuwd is geweest, is niet identiek met Jezus de Nazarene, maar was Jezus de profeet, die overigens nu in een heilig graf nog steeds ligt op de Arabisch Schiereiland. Voldoen?
Zijn van Edgar Cayce onjuiste spellingen bekend? Was hij een verlichte ingewijde en stond hij geestelijk gezien misschien nog iets hoger dan Steiner?
Ik zou zeggen geestelijk in geen geval, maar zijn contacten waren wel veel uitvoeriger en zijn mogelijkheid om met die contacten iets te bereiken was inderdaad ook groter. Hij heeft wel onjuiste uitspraken gedaan, zelfs vele, maar de onjuistheid van die uitspraken valt weg tegen het aantal juiste uitspraken dat hij heeft gedaan. En dat betekent dus dat de waardering voor Cayce als profeet aanmerkelijk hoger is vaak dan voor Steiner als leraar. Daar staat tegenover dat Steiner echter uitging van persoonlijke belevingen en ervaringen en op grond daarvan kwam tot een systeem waarbij het geheel van de menselijke mogelijkheden werden samengevoegd tot een enkele en zuivere benadering van het geheel van het leven, iets wat Cayce nooit tot stand heeft kunnen brengen. Voldoende?
Waarom zou bepaalde geestelijke kennis niet aan iedereen prijsgegeven mogen worden, zoals bijvoorbeeld de vermenigvuldiging van een bandje van de Steravond? Is dat bescherming van het medium en riekt het niet naar elitevorming?
Het riekt niet naar elitevorming, maar het is dood eenvoudig het volgende. Op een Steravond wordt gebruik gemaakt van bijzonder sterke uitstralingen en aangezien deze voor een deel ook op de band, dus in dat hele fijne ijzerpoeder, kunnen worden vastgelegd, is het mogelijk dat iemand, zij het verdund, aan die uitstraling wordt onderworpen die daar geestelijk niet voor geschikt is en daardoor problemen zou kunnen krijgen. Het is bovendien niet voor reproductie bedoeld. En als zodanig geloof ik dat het juister is om die bandjes dus een beetje te houden onder degene die zelf sterrenavonden hebben meegemaakt en dus weten wat er aan de hand is.
Op gezette tijden probeert men u het zogenaamde derde geheim van Fatima te ontfutselen. Mijn vraag is, zijn de eerste twee geheimen wel vrijgegeven en hoe luidde de inhoud? En hoe moeten wij verder die verschijning van Fatima en te loeren te zien? Zijn dit wellicht visioenen geweest en geen lijfelijke verschijningen?
Het zijn visioenen geweest, wat blijkt uit de wijze waarop de persoon werd gezien. U hoort het, het wordt zelf betoeterd. En we moeten er rekening mee houden dat bijvoorbeeld de waarnemingen van Teresa waren afgeleid van een beeld dat ze enkele malen had gezien. Ja, inderdaad. In een kerkje dat niet verder van was afgelegen. Terwijl de waarnemingen bijvoorbeeld weer in Spanje en Italië, waar ook vele visioenen zijn geweest, weer lijkt op bijvoorbeeld schilderijen die daar in de buurt aanwezig zijn en dergelijke. Wanneer de voorstelling ontleend is aan een stoffelijk reeds bestaande voorstelling, moet worden aangenomen dat er geen lijfelijke verschijning heeft plaatsgehad, maar dat er sprake is geweest van een visionaire beleving, zij het door een enkele persoon, zij door meerdere personen gelijktijdig. Voldoende?
Fungeren engelen inderdaad als beschermers van mensen en kunnen ze ook daadwerkelijk gezien worden?
Wat is een engel? Er zijn krachten, soms overgegaan en soms anderen, die zich bezighouden met het helpen van mensen en soms als hun begeleiders optreden. En als je die engelen wilt noemen, ja, dan beschermen ze inderdaad en helpen ze de mensen. Maar als je zegt, het zijn dus geesten die uit een zeer bepaalde hiërarchische verhouding loskomen, dan blijkt dat het niet helemaal klopt. Ofschoon dus hogere geesten zich soms wel bezighouden met de mensen, doen ze dat maar zelden met een enkeling. Voldoende?
De Germaanse godin Freya wordt wel als symbool genoemd voor de lindeboom. Wat is de achtergrond en betekenis daarvan?
De lindeboom is de boom die het eerst de zomer weergeeft. Het is de aankondiging van lente, zomer en vruchtbaarheid. Het is gelijktijdig het teken van de ontstane sapdrift en als zodanig van de herbeginnende cyclus van leven. Daarom wordt ze aan Frey vaak toegeschreven en is de berk meestal haar symbool, zoals anderen weer de wilg of de eik als symbool hebben bij de goden. En dat is begrijpelijk wanneer u zich realiseert dat ze oorspronkelijk meestal vereerd werden in heilige wouden, waar altaren of heilige plaatsen waren opgesteld. Voldoende?
Ik heb nog wel schriftelijke vragen, maar we moeten ook aan de tijd denken.
Nou, nog drie en dan gaan we sluiten.
In het zogenaamde geestelijk weerbericht spreekt u dikwijls over wit en of gekleurd licht, of een witte of gekleurde straal. Graag een kleine toelichting hierop.
De kleurverschillen worden gebruikt om de verschillende stralen aan te duiden. Daarbij wordt rekening gehouden met de wijze waarop dergelijke kleuren door mensen gemeenlijk worden geïnterpreteerd. Het zijn dus geen werkelijke kleuren. Het zijn in feite bepaalde trillingen. Deze trillingen zijn echter het eenvoudigst en het kortst door kleur te omschrijven. Wat een straal betreft, we hebben hier altijd dan te maken met een van een bepaalde bron uitgaande invloed, die dus inderdaad de aarde beroert en dan als straal optreedt. Wanneer geestelijke invloeden specifiek op de aarde worden gericht, worden ze eveneens als straal aangeduid. Voldoende?
Onlangs is de amateurgeoloog Tjerk Vermaning overleden. Een omstreden figuur, omdat aan de echtheid van veel van zijn prehistorische vondsten door velen werd getwijfeld. Moeten we inderdaad twijfelen aan de integriteit van die Vermaning?
U maakt me heel erg moeilijk. Laat ik proberen heel diplomatiek te zijn. Wanneer u twijfelt aan de bona fideiteit van deze mens, moet u dat eveneens doen aan de persoonlijkheid van zijn critici, die heel vaak door sterk persoonlijke beweegredenen tot het desavoueren van diens ontdekking werden bewogen. Voldoende?
De Rooms-Katholieke Kerk kent het dogma van Maria Hemelvaart, waarbij de moeder van Jezus met lichaam en ziel in de hemel werd opgenomen. Hoe kon een stoffelijk lichaam zich in die tijd onttrekken aan de zwaartekracht, of heeft dit dogma meer een symbolische betekenis?
Het dogma had ten doel twee dingen. In de eerste plaats het Heilig Huisje en de plaats van Hemelvaart, die in Italië lagen als bedevaartplaats, aantrekkelijker te maken. En in de tweede plaats om een basis te scheppen voor de Mariologie. Dat wil zeggen de leer dus van Maria als middelares in de genadeleer. Het is duidelijk dat het niet op feiten is gebaseerd. Voldoende? Dat was de derde vraag. En nou, vrienden, gaan we dus sluiten. De meeste van u zullen weten hoe we het doen. U geeft drie woordjes en ik maak een improvisatietje erop. Nou, ik wacht
helpen.
Op de... Helpen.
Bloemen.
Ja, nou heb ik er al vijf. Maar dat betekent dus eigenlijk dat menige poging van helpen verzandt in de draaikolk van het collectief bewustzijn, zodat een redden niet mogelijk is. Huh? Ja. Maar je zou het misschien anders kunnen zeggen. Wij zijn, wij denken. En wij geven met ons denken rond ons kracht, waardoor gedachte steeds rond ons als een sfeer wordt voortgebracht. En het denken en gevoelen steeds weer samen wordt gesnoerd tot het lijkt of één en hetzelfde alle mensen weer beroert. Samen leven, samen denken, samen zoeken naar een weg, het is niet slecht. Maar wie kan helpen? Wanneer hij slechts die ene weg wil gaan en anderen en andere wegen in zichzelf niet kan verstaan. Wie die door oordeel wordt gedreven, ook collectief zo vaak beleefd, heeft nog oog voor werkelijkheden, beseft nog wat er waarde heeft. Wie kan uit zich de wereld zeggen wat de kracht is, goed of kwaad, wanneer in het ik niet eens het weten om het ware licht bestaat? Maar wie in zich de kracht kan vinden, bewust zijn van zijn werkelijkheid, dan straalt hij uit in het bewustzijn dat de mensen allen soms wel leidt, begrip van samen zijn en streven, van menselijk verbonden zijn. En neemt hij weg het vreemde streven om zelf meer, steeds meer te zijn. Wie de kracht zo heeft gevonden en uit zichzelf weer beleefd, die weet dat kern van alle dingen vrede heet, geluk ook heeft als basis en als doel. Want dat is wat de mensen voordrijft. Dat is diep in hun gevoel, in het gemeenschappelijk beleven, in het samen zijn. Ja, in de wolk van kracht waarin gedachten zijn tezamengebracht, leeft en altijd vormen geeft. Maar wie zichzelf zoekt als bron, vernietigt wat hij in zich droomt. Maar wie het niet schroomt om het beleven te zien als wat voor allen geldt, hij voelt in zich als neergeschreven wat gezamenlijk bewustzijn telt en zegt en geeft. Dan kun je mensen redden. Dan kun je helpen om dat bewustzijn zo ontstaan de mens de krachten geeft om mens te zijn, als mens te leven, als mens ook naar een ander zijn te gaan. En zo bewust van kracht en zegen door alle tijden te bestaan. Je kunt er wat van maken. Hè? Ja. Is waar. Nou, ik heb dat gedaan met een poging om iets van mijn eigen geloof erin vast te leggen. Want ik heb één geloof. Als het goede in de mensen kon spreken zonder dat het ik het breekt, dan zou de mens veel eer beseffen hoezeer de schepper in hem spreekt. En dat is mijn geloof. En u hebt uw eigen geloof. En u gaat uw eigen weg. Zoals ik dat doe. Laten we onze wegen gaan in de zekerheid. Dat we meer goed kunnen voortbrengen door onszelf te zijn en anderen te aanvaarden, dan door anderen te onderwerpen aan normen die we voor onszelf niet eens geheel kunnen inhouden. En dan wil ik u daarmee danken voor uw aandacht en uw aanwezigheid. En u, terwijl het verkeer al langs giert, een veilige huisgang toewensen. En daarnaast natuurlijk een gezegende nachtrust. En zoals sommigen van ons wel eens meer zeggen, als u soms uittreedt vannacht, kom eens aanwippen. Het is in de sfeer reuze gezellig. Goedenavond.
De volgende bijeenkomst is 24 februari, ook weer hier in deze zaal. Tot de volgende keer.
Ja, dan zitten we weer goed.
Ja, ja, dus ik heb het geduld.
Maar moet je niet dat niet helemaal bij?
Ik heb het niet. 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 Ik heb het niet.